Welkom bij de Noot voor Noot podcast. In deze podcast bespreek ik iedere week één onderwerp uit de gebeurtenissen in de muziekindustrie van de afgelopen week. Ik ben Bindu de Knok, ik ben advocaat in Amsterdam, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht en entertainmentrecht. Ik ben auteur van twee boeken, Noot voor Noot, Inleiding Muziekrecht en het Engelstalige boek The All-Round Musician, How to Build a Sustainable Career in the Music Business. Deze podcast is louter informatief bedoeld en dient niet te worden beschouwd als juridisch advies. Hallo allemaal, vandaag wil ik het hebben over Spotify's nieuwe royalty-model dat vorige week op 1 april is in werking getreden. Spotify's nieuwe royalty-model is gericht op opkomende en professionele artiesten en het heeft de bedoeling om deze mensen precies juister te belonen. De vraag is natuurlijk of dat ook het geval zal zijn. In november 2023 kondigde Spotify aan dat het tracks met minder dan 1000 streams zou demonetiseren. In het verleden verdiende elke track op Spotify met een minimale speelduur van 30 seconden een royalty-inkomen, wat vaak resulteerde in een zogenaamde microbetaling voor tracks met minimale streams. In het huidige model moet een track om in aanmerking te komen voor een streaming royalty betaling in de voorafgaande 12 maanden wereldwijd 1000 streams genereren door een minimum aantal unieke luisteraars. Naar verluid is dat aantal 500. Spotify beoordeelt elke maand of een track op basis van de ISRC-code in aanmerking komt voor een royaltybetaling. Een concreet voorbeeld. Als een nummer bijvoorbeeld 750 keer wordt gestreamd in de eerste maand op Spotify en 500 keer in de tweede maand, genereert dat nummer royalties voor alle 500 streams in de tweede maand. Evenals voor de streams in de daaropvolgende maanden. Spotify schat dat dit nieuwe royalty-model invloed heeft op 2/3 van hun gehele catalogus. De nieuwe maatregel zal volgens Spotify elk jaar $40 miljoen vrijmaken die kan worden toegevoegd aan de gehele royalty-pool voor degenen met meer dan 1000 streams. Spotify beweert dat alle tracks die in aanmerking komen voor het nieuwe beleid ongeveer 0,5% meer royalties zullen verdienen. Voor heel veel songwriters en artiesten, maar ook voor kleinere indie-uitgevers, labels en distributeurs, leveren streaminginkomsten nu eenvoudigweg te weinig op. Aan de auteursrechtenkant is de vergoeding van streaming slechts een fractie van wat aan de masterkant wordt verdiend. Dat gezegd, zelfs grotere artiesten en labels en uitgevers hebben juist die schaalgrootte nodig om financieel voordeel te halen uit streaming. Voor grote uitgevers en labels zijn streaminginkomsten nog steeds een substantiële bron van inkomsten vanwege de enorme catalogus die zij beheren. Volgens Spotify gaat het demonetisatiebeleid de functionele audio, denk aan witte ruis, dierengeluiden, etc., nepstreams en microbetalingen tegen. Volgens Spotify komen deze microbetalingen nooit bij de artiesten of songwriters terecht door de boekhoudkundige drempels van labels en distributeurs. Daarnaast introduceerde Spotify nog twee regels. Labels en distributeurs worden gestraft wanneer content wordt geleverd die verantwoordelijk is voor frauduleuze streams. En voor functionele audio geldt een langere minimale afspeeltijd. Het nieuwe premium royalty model is dus nu volop in gebruik. Volgens recente berekeningen van bijvoorbeeld Chartmetrics bereikt slechts 19% van de artiesten de nieuwe royaltygrens. Dat betekent dus dat meer dan 80% van de muziek op Spotify wordt gedemonetiseerd. Maar wat betekent deze drempel nu in de praktijk? Het feit dat een bedrijf eenzijdige beslissingen kan nemen, ongeacht de wettelijke kaders, doet toch de wenkbrauwen fronsen. Het belangrijkste doel van intellectuele eigendomsrechten is om geld te kunnen verdienen aan auteurs en naburige rechten. Wanneer techbedrijven de mogelijkheden om dit te doen verminderen, zou dit toch meer van onze aandacht moeten krijgen. Voor exploitatie hebben artiesten en auteurs wettelijk recht op een billijke vergoeding voor alle exploitatie. Het wettelijke kader dwingt dergelijke bedrijven om compensatie te betalen aan de rechthebbenden, waaronder songwriters en artiesten. Als je de motieven van Spotify voor het nieuwe premium royalty model nader bekijkt, dan begrijp je toch het gevoel dat dit slechts de helft van het verhaal is. De andere helft van het verhaal ligt misschien in de grote afhankelijkheid van de DSP's in zijn algemeenheid van de drie grootste plaatmaatschappijen. Spotify is nog steeds geen winstgevend bedrijf. Als de doelstellingen van de belanghebbenden op één lijn liggen, worden zelfs controversiële maatregelen genomen. Maar laten we even die motieven achter de nieuwe regels nader bekijken. Het nieuwe royalty-model zou nieuwe en kleine muzikanten ondersteunen. Spotify hanteert een pro-rata royalty-systeem. Dat betekent dat rechthebbenden worden gecompenseerd op basis van hun marktaandeel. Als er $40 miljoen wordt toegevoegd aan de royaltypool, zullen de meest succesvolle artiesten het grootste deel van die inkomsten ontvangen en niet de zogenaamde opkomende artiesten. Het tweede argument van Spotify. Dat argument dat microbetalingen artiesten en songwriters niet bereiken door contractuele uitbetalingsdrempels, lijkt mij een eerder zwak argument. Dat gaat namelijk voorbij aan het feit dat zodra die drempel is bereikt, het label of de distributeur of de uitgever die inkomsten daadwerkelijk uitbetaalt aan de rechthebbende, aan de auteur of aan de artiest dus. Anders gezegd, het geld blijft gereserveerd voor die persoon. Bovendien kunnen contractspartijen onderhandelen over die boekhoudkundige drempels. Spotify kiest er echter voor om dergelijke inkomsten over te hevelen naar de algemene royaltypool die uitkeert op basis van het marktaandeel van de artiest. Die gelden zijn dus voor eeuwig verdwenen uit het vermogen of het toekomstige vermogen van de auteur of artiest. Ten derde, het nieuwe royaltymodel is zogenaamd bedoeld om het welig tierende probleem van streamingfraude aan te pakken. Frauduleuze agenten maken gebruik van geavanceerde technieken en tactieken en infrastructuur om het systeem te frauderen met miljoenen plays en niet met 1000 plays per jaar. Streamingfraude komt in vele vormen voor, zoals clickfarms of luisterbots. Het enige doel is om streamingcijfers kunstmatig op te blazen en geld te verdienen aan valse streams. Spotify gebruikt zoals gezegd een pro-rata royalty uitbetalingssysteem, wat betekent dat wat een artiest verdient direct overeenkomt met zijn marktaandeel. Door het aantal streams op te blazen, wordt het marktaandeel vergroot en wordt een hogere royaltyvergoeding verdiend. Streamingfraude beïnvloedt dus de legitieme streaming royaltypool waaruit rechthebbenden worden betaald. Het zal moeten blijken of het nieuwe royalty-systeem een doeltreffend middel is om streamingfraude te bestrijden. Spotify's nieuwe premium royalty-model kan ook andere nadelige gevolgen hebben. Ten eerste kunnen hele genres bedreigd worden. Tegenwoordig zijn artiesten en auteurs te afhankelijk van techbedrijven om inkomsten uit muziek te halen. Hele genres, zoals klassieke muziek en jazz, kunnen gewoon niet concurreren met de meer populaire muziek. Taylor Swift alleen lijkt al op Spotify meer marktaandeel te hebben dan de twee eerstgenoemde genres, jazz en klassiek. Ongetwijfeld zal het merendeel van de nummers van veel opkomende en onafhankelijke muzikanten worden beïnvloed door het nieuwe beleid van Spotify. Wat betekent dat voor opkomende artiesten die voor hun inkomsten niet afhankelijk zijn van live optredens? Zo is het ook mogelijk dat ouder materiaal van gevestigde jazz- en klassieke muzikanten de drempel van 1000 streams niet eens meer haalt. De vraag is dus of dit nieuwe beleid niet ook kan bijdragen aan het uitroeien van zelfs gehele genres. Ten tweede zou dit nieuwe beleid ook zomaar de verdere erosie van streaminginkomsten in de hand kunnen werken. Als het uitbrengen van muziek op streamingplatforms wordt gereduceerd tot slechts een marketingtool, een promotiemiddel voor artiesten en songwriters, dan zullen de meeste artiesten en songwriters eenvoudigweg niet meer in staat zijn om een duurzame muziekcarrière op lange termijn te ontwikkelen of te behouden. De focus op de streamingnummers devalueert muziek tot een simpele social media post. Iets scrollbaars, iets vergeetbaars. Veel artiesten willen ook helemaal geen content creator zijn, maar willen gewoon focussen op het leveren van een artistieke prestatie. Tegelijkertijd zal het artiesten verder onder druk zetten om maar te blijven toeren. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Tijdens de pandemie werd duidelijk dat inzetten op touring ook riskant is. En de vraag is nog maar of we daar voldoende van hebben geleerd. Ten derde, alternatieve inkomstenbronnen zijn niet voor iedereen toegankelijk. Zodra het einde van een touringcarrière in zicht is, zullen artiesten hun toevlucht nemen tot de verkoop van een catalogus. De trend van het verkopen van muziekcatalogie als pensioen drijft wel het sentiment dat aan intellectuele eigendomsrechten minder te verdienen is tegenwoordig. En ik verwacht dat AI dat verhaal nog verder zal versterken. Songwriters bevinden zich zelfs in een slechtere situatie. Hun middelen om een inkomen te verdienen zijn veel beperkter dan die van een toerende artiest. En de discrepantie tussen de beloning van songwriters en artiesten is een probleem dat de muziekindustrie nog moet oplossen. Het zou ook zomaar kunnen dat in de toekomst dit royalty-model bijdraagt aan een nieuwe trend dat men moet betalen voor toegang tot een DSP. Elke zakelijke beslissing moet worden bekeken in zijn context en in relatie tot andere belanghebbenden in de muziekindustrie. Wat betekent Spotify's nieuwe beleid bijvoorbeeld voor de exploitatieovereenkomsten met labels en distributeurs? Maar al te vaak wordt het domino-effect van deze zakelijke beslissingen over het hoofd gezien. Spotify is dus zoals gezegd nog steeds niet winstgevend en het is in grote mate afhankelijk van de licentieovereenkomsten met de rechthebbenden, met name van de grote platenlabels. Zolang dat het geval is, is de kans groot dat Spotify verdere maatregelen moet nemen om winstgevend te worden of simpelweg moet voldoen aan de eisen van de licentiegevers. Dit kan de deur openen voor eventueel verdere demonetisering, het in rekening brengen van het ontdekken van content op Spotify of andere manieren om songwriters en artiesten te laten betalen voor de hogere kosten van het gebruik van het platform. Apple's recente introductie van een royaltybonus voor ruimtelijke audio bijvoorbeeld, over het algemeen meer toegankelijk voor artiesten van grotere labels, zou hier ook in het rijtje passen. Andere digitale streamingplatforms zijn wellicht niet immuun voor de druk om winst te kunnen maken en kunnen geneigd zijn om een soortgelijk beleid in te voeren. Tot slot, het korte termijn denken van de ene partij maakt het lange termijn plan van de andere partij mogelijk. Het is misschien niet geheel ondenkbaar dat er een toekomst is waarin eigenaren van muziekcatalogie, met name de grote financiële bedrijven en de mediaconglomeraten, gewoon een streamingplatform kopen of bouwen en alleen hun catalogie beschikbaar stellen. Dit zou de afhankelijkheid van een streamingplatform van dure licenties met rechthebbenden oplossen, omdat zij dan eigenaar zijn van de content. Daarnaast hoeven ze artiesten en songwriters niet meer uit te betalen. Op die manier zou een digitaal streamingplatform wel winstgevend kunnen zijn. Voor videostreamingplatforms hebben we wel diversificatie omarmd. Vele mensen hebben wisselende abonnementen op Netflix, HBO, Amazon Prime of Disney+. Voor audio is die tijd helemaal nog niet aangebroken, maar het is niet ondenkbaar dat men ook daar een verschuiving in gaat zien en bijvoorbeeld genre-specifieke DSP's zou kunnen ontwikkelen. Concluderend kunnen we wel stellen dat het nieuwe royalty-model van Spotify kan worden beschouwd als een symptoom van een dichotomie tussen de ontoereikendheid van de economische aspecten van het muziekstreaming-businessmodel en de hoeveelheid gecommercialiseerde content. Het muziekstreaming-businessmodel is niet duurzaam als artiesten en songwriters ook niet gelijk worden gecompenseerd. Het huidige royalty-systeem voor streaming is te kwetsbaar voor misbruik en frauduleuze actoren, waardoor de royalties voor legitieme streams weglekken naar kwaadwillende partijen. De uitdagingen van streaming onthullen ook zwakke plekken in het huidige ecosysteem van de muziekindustrie, waar de focus is verschoven naar het uitbrengen van muziek als promotiemiddel. Artiesten die te afhankelijk zijn van live optredens en of streaminginkomsten zonder een eigen sterke IP, intellectuele eigendomsportfolio, zijn in het toekomstig model kwetsbaarder. Verder moeten we ook nadenken over de manier waarop AI muziek mag deelnemen aan de royalty pool van inkomsten uit verkoop, streaming en collectief beheer. Over een paar maanden zullen we concreet kunnen meten of het nieuwe royaltymodel kleine en opkomende artiesten daadwerkelijk heeft begunstigd of niet. We gaan het zien. Dit was het voor deze week en graag tot de volgende keer.